Ja, hier dank u wel, Heer, dat we samen u mogen grootmaken. Wat een enorm voorrecht is dat. Heer, ook na zo'n lange tijd dat we hier niet bij elkaar konden zijn. Heer, willen we u danken en ja, uw naam grootmaken. Dank u wel voor wat we gezongen hebben. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Ja, Heer, uw woord zegt dat u bent machtig, maar u veracht niets. Dat is zo bijzonder. U bent zo groot. En nochtans, toch, Heer, buigt u zich neer naar ons kleine mensen. Heer, en komt u met uw genade elke morgen opnieuw, komt de zon op, over goede en over slechte. Zo groot is uw genade, Heer. Wij willen u prijzen en loven. Heer, er zijn inderdaad 10.000 redenen tot dankbaarheid. Heer, help ons onze zegeningen te tellen. Heer, en wij bidden ook op dit moment, Heer, kom met uw geest. Raak ons aan, Heer, als ik spreek, als wij luisteren. Heer, dat uw woord levend en krachtig zal zijn. Heer, ons zal veranderen, dat we nooit weer dezelfde zullen zijn. In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
Amen. Oh, wat is dat heerlijk om weer lekker live te aanbidden. Ik ben natuurlijk blij met Skype, maar met Facebook, met de kerkdienst. Maar dat haalt het niet, maar echt. Toch?
Ja.
Amen. Yes. Dus bedankt, het muziekteam ook weer. Yes, ik heb het voorrecht met u het woord te mogen delen. En wat hebben we een rijk woord, hè? Dit boek, jongens, ach, dat is toch onverslaanbaar. Meest vertaalde, meest verkochte, meest gelezen boek ter aarde. Nou, dat zegt wel wat. Ja, toch? Zelfs Harry Potter kan daar niet tegenop. Wel op één na meest vertaalde boek, volgens mij. Maar de Bijbel spant den kroon. Yes. En mogen het altijd zo blijven. Yes, ik mag vandaag met jullie het woord gaan delen en ik wil dat doen uit Openbaringen. En het staat boven, misschien een beetje geheimzinnig, 7 keer zalig. Maar goed, het wordt hopelijk wel duidelijk waar dat over gaat. Ik wil met jullie eigenlijk beginnen bij het begin. Bij de schepping van de wereld. En u weet ongetwijfeld, God zag dat het goed was, er was nog helemaal geen kwaad. En weet je, wij zijn de connectie een beetje kwijt, natuurlijk logisch, met hoe die wereld toen was. Maar het is heel belangrijk dat we ons bij tijd en wijle proberen voor te stellen hoe God het allemaal gemaakt heeft, hoe het hij bedoeld heeft. Want anders dan gaan we eigenlijk mee met de maalstroom van de wereld. En dan komen we in een soort rat race, een soort survival of the fittest, waar iedereen probeert zijn plekje te vinden. Maar dan raken we eigenlijk zo ver af van onze bron. We zijn gemaakt naar Gods beeld. We zijn gemaakt in een wereld waar geen verderf was. Ik weet niet of u een huis hebt, maar je bent aan het verven en 3 jaar later moet je weer. En als je niet oppast, dan rot het hout onder je vingers vandaan. Alles vervalt, wij zijn het gewend, maar het is helemaal niet normaal. Het is niet normaal dat alles vervalt, dat er verval is ook van ons lichaam. We worden allemaal ouder, of we het nou leuk vinden of niet. Ik heb alleen nog een paar grijze haren en daar houdt het mee op. Maar als je ouder wordt, dan krijg je langzamerhand takelt je lichaam af. We vinden dat niet leuk om te horen, iedereen wil zo lang mogelijk jong blijven. Maar het is gewoon de waarheid. We takelen langzamerhand af en uiteindelijk komt voor elk mens wat geboren wordt, komt de dood. En dat is helemaal nooit zo bedoeld. Er zijn mensen die zeggen tegenwoordig van, de dood hoort er helemaal bij. Dat is flauwekul, de dood hoort er helemaal niet bij. En diep van binnen weten we eigenlijk wel dat dat niet zo is. Maar stel je die wereld eens voor, zonder aftakeling, zonder slijtage, zonder dood. Zo was het ooit bedoeld. En weet je, dat is door de eeuwen heen is het besef daar geweest van, ja, die dood, die hoort daar niet. Want we weten allemaal, zo bleef het niet. De Satan die verleidde de mens en de mens die deed wat Satan zei en daarmee kwam de zonde in de wereld. En de Bijbel zegt, het uiteindelijke gevolg of het loon van de zonde is de dood. Toen kwam de dood pas op de aarde. En een lied van Don Francisco zegt het heel mooi. Toen Adam en Eva deden wat de duivel zei, zegt hij, all their unborn children die, as both of them bow down to Satan's hand. Hij zegt eigenlijk van, al de ongeboren kinderen van Adam en Eva stierven ook. Want elk kind dat geboren wordt, weet je, gaat sterven. Het is afschuwelijk om maar na te denken, zo'n klein babytje, maar het gaat gebeuren. De hele mensheid kwam eigenlijk op een lopende band terecht. Iedereen gaat naar de dood toe. Tegenwoordig wordt er nogmaals niet over gepraat, dat vinden we niet leuk. Maar het is gewoon hoe het is. De hele mensheid is eigenlijk gedoemd om te sterven. Wat een drama is het eigenlijk. Hè? De God die het leven gegeven heeft, die ons bedoeld heeft om altijd en eeuwig met hem te leven. Daarvan werden we afgesneden. En God zei, op de dag dat je eet van die boom, zul je de dood sterven. En dat gebeurde. Misschien nog niet fysiek direct, maar werden afgesneden van die bron van leven. En het duurt maar even, het is als een afgesneden tak. Je kunt hem een weekje op een vaas zetten en dan sterft hij. En zo is eigenlijk ons leven ook. Het klinkt allemaal heel negatief en dramatisch, maar dat is wel de werkelijkheid. Wij zijn afgesneden geraakt van die bron van leven. En door de eeuwen heen is dat besef er bij alle volken geweest. Kijk maar eens in de geschiedenis. De Egyptenaren die deden van alles om maar uit die dood vandaan te komen. Ze balsemden lichamen, ze gaven rijkdommen mee, maar het hielp allemaal niks. Die farao's gingen ook dood. De hindoes denken aan reïncarnatie, maar ook hindoes sterven. De boeddhisten die denken van, nou, je moet mediteren, maar ook boeddhisten sterven. Iedereen staat op die lopende band en iedereen komt uiteindelijk in dat gruwelijke monster van de dood terecht. Wat een drama is dat eigenlijk. Denk daar eens over na hoe erg dat eigenlijk is. Wat je ook probeert, iedereen komt uiteindelijk in dat ultieme gevolg van de zonde, de dood, terecht. Verschrikkelijk. En weet je, als je sterft daarna en je kent Jezus niet, dan is het nog niet afgelopen. Want dan ben je voor eeuwig afgesloten van God. Afgesneden van de bron van leven. We vinden dat niet zo leuk om te horen, ik ook niet. Maar dit is nou eenmaal de werkelijkheid. Met dit in het achterhoofd gaan wij lezen Openbaringen 1, vers 10 tot 17. Dat staat ook op de slide, maar raad het zeker aan om ook zelf op te zoeken. Het is altijd heel goed om zelf mee te lezen. Openbaringen 1, vers 10. Misschien een kleine achtergrond. Dit boek is geschreven door Johannes. Er staat boven de openbaring van Johannes. Maar in vers 1 lees je dat niet klopt. Die titel is bedacht door de vertalers, maar de eerste vers zegt de openbaring van Jezus Christus. Amen. Waar gaat het over? Openbaring? De openbaring van? Jezus wordt geopenbaard. In het hele boek van Openbaring zie je dat steeds meer komen. Het gaat over de openbaring van Jezus Christus. We lezen vers 10 tot 17. Ik, en dat is Johannes, ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hij zei ook, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. En stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zometeen lezen we even verder, maar stop even hier. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Probeer eens in te denken. Johannes was een van de discipelen die het meest close was met Jezus. Het staat zelfs bij het avondmaal dat hij zich op de borst van Jezus wierp. Dus ook heel fysiek was een hele een intieme groep. Mensen die heel erg nauw met elkaar samenwerkten. En deze Johannes die zo close was bij Jezus, ziet nu ineens Jezus totaal anders. Er gaat zoveel kracht en zoveel glorie van Jezus uit dat er staat, hij valt als dood aan zijn voeten. Wauw. Zijn gezicht van Jezus straalt als de zon, zijn voeten als gloeiend koper uit de oven. Een zwaard uit zijn mond, ogen als een vuurvlam. Er gaat zoveel kracht van uit dat Johannes als dood neervalt. Bedenk je dat is wat dat moet geweest moet zijn. Dat Johannes deze Jezus ziet, de eerstgeborene uit de schepping wordt hij genoemd, het beeld van de onzichtbare God. Wat een kracht. Deze God, de Bijbel zegt dat God door Jezus alle dingen heeft geschapen. Alle dingen zijn uit hem. Deze schepper van alles staat daar in zijn volle glorie voor Johannes. En Johannes valt als dood neer. Maar we lezen verder. Er staat iets heel bijzonders achter. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij, Jezus, legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Wauw. Ik ben de eerste en de laatste. en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Wauw, wat een moment. Deze Jezus die zoveel kracht heeft dat Johannes als dood neervalt. Hij legt zijn hand op Johannes en zegt, wees niet bang. Wees niet bang. En hij zegt er nog iets heel bijzonders achteraan. Hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega, dat zegt hij dat hier ook? Nee, dat staat een paar stukjes eerder. Als je leest in vers 11, dat hebben we ook gelezen. Daar staat, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Nou, die alfa en de omega, dat is eigenlijk, wij zouden zeggen, de A en de Z. De A is de eerste letter van het Griekse alfabet en de omega de laatste. Dat is natuurlijk een beeld, omdat alles omvattend is. Alles zit natuurlijk tussen A en Z in. Maar Jezus zegt hier in vers 17 iets heel bijzonders. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En als je goed kijkt naar dat woord, staat daar protos voor eerste. Nou, dat kun je herkennen in bijvoorbeeld ons woord prototype. Een prototype is de allereerste auto of zoiets van wat je maakt. Hè? Het is een soort model waar alles naar gemaakt wordt. Protos, dus dat is de eerste. En het andere woord staat daar eschatos. Dat is de laatste. Dus vandaar hè, dat alfa en omega, A en Z. Eerste en de laatste. Maar het betekent ook in rang. Dus protos betekent de allerhoogste, de belangrijkste. En wat betekent eschatos? Dus de allerlaagste. Want dat is bijzonder. Deze Jezus die alles gemaakt heeft, die zoveel kracht heeft dat Johannes als dood voor hem neervalt. Die zegt, ja inderdaad, ik ben de hoogste, maar ik ben ook de allerlaagste geworden. Wauw, is dat niet geweldig dat deze Jezus, die de schepper is van alles, de allerlaagste werd. De Bijbel zegt, hij werd een dienaar van ons allen, hoewel hij Gods zoon was. Is dat niet ongelooflijk geweldig? Deze Jezus werd de allerlaagste. En lezen we verder, vers 18, hebben we net al gelezen. En ik ben de levende en ik ben dood geweest. Wauw. We hebben het net gehad over die wereld die er was, hè, zonder dood en verderf. Toen kwam de zonde en het gevolg daarvan was de dood. Iedereen is gedoemd te sterven. En deze Jezus, zoveel kracht, de schepper van alle dingen, werd de laagste van allen en hij ging de dood in. Wauw. Hij droeg het ultieme gevolg van onze aller zonde. Hij ging zelf dood, maar hij staat bij en ik ben levend. Hij heeft de dood overwonnen door er zelf dwars doorheen te gaan. Wauw, wat een ongelooflijke koning hebben wij toch. En wat een hoop hebben wij. Stel je voor deze Jezus die zoveel kracht heeft dat je als dood voor hem neervalt. Zoveel macht gaat er van hem uit. Hij heeft onze kant gekozen. Deze God, de schepper van alles, heeft de kant van ons gekozen. Wat kan ons nog iets aandoen? Als deze God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Is dit niet een enorme hoop, mensen? Dat deze Jezus de laagste werd en de dood inging. En zo de dood en de zonde heeft verslagen. Dit is onze God. Wij mogen hem kennen. Wat een enorme kracht gaat er van deze woorden uit. En ik denk niet voor niks, dit staat in het begin van Openbaringen. Want Openbaring wordt vaak gezien als een heel duister, somber boek. Maar weet je, dit is de basis. Jezus is de opgestane, hij overwint alles. In hem kunnen wij alles aan. Ook al voelen we dat niet altijd, maar het is waar. Dus laten we dit in ons achterhoofd houden. Om, als je Openbaring leest, zou ik altijd aanraden, lees in ieder geval zeker hoofdstuk 1 ook. Want dat is zo enorm mooi. Ik zei al, Openbaring wordt vaak gezien als een soort doemboek met allemaal zwarte scenario's. Maar er staan ook hele mooie dingen in. Zeker, er staan moeilijke dingen in, hoeven we ook niet te ontkennen. Er zijn ook best wel lastige dingen, absoluut. Maar er zijn ook hele mooie dingen in. En vandaag wil ik een paar hele mooie dingen uithalen. Er staat namelijk in het boek 7 keer zalig. Precies 7 keer staat in het boek Openbaring zalig. Er staat ook een aantal keer wee, moeilijke dingen. Maar er staat 7 keer zalig. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken vandaag. En probeer eens in je achterhoofd te houden deze introductie. Het gaat om Jezus, die kracht die hij heeft. Mensenlief, en hij heeft onze kant gekozen. Wat willen we nog meer? 7 keer zalig, zei ik al. Nou, eerst eens even heel kort wat het woord zalig betekent. Het is een beetje ouderwets woord. Tegenwoordig ja, wordt het nog wel eens, ik hoor het niet veel mensen meer zeggen. Vroeger hoorde ik het wel vaker, moet ik zeggen. Wat een zalig weer, zeiden mensen dan. Wat bedoelen ze dan? Nou, ontzettend lekker. Heerlijk, fantastisch. Zalig betekent eigenlijk echt gelukkig. Het werd in het Grieks ook gebruikt als felicitatie. Zo van zalig, gefeliciteerd met je verjaardag of zo. Dus je kunt ook vrij vertalen met gefeliciteerd. Gefeliciteerd of werkelijk gelukkig. Yes, dus dat betekent zalig. Nou, het woord zalig is natuurlijk ontzettend bekend uit de Bijbel vanwege de zaligsprekingen. Vast al eens van gehoord, hè? De zaligsprekingen, een heel bekend stuk. Matthäus 5 tot 7, dat is de bergrede. Sommige mensen zeggen dat is een soort van grondwet van het evangelie eigenlijk. En Jezus zegt daar hele fundamentele dingen voor die over het evangelie gaan, over het koninkrijk van God gaan. En dat begint met de zogenaamde zaligsprekingen. Nou, om u eventjes een beetje op te frissen wat er ook alweer in staat, heb ik er een paar uitgezocht, niet allemaal. Maar een paar ga ik even opnoemen uit Matthäus 5. Ik lees vers 3, 4, 5 en 8. Staat ook op de slide als het goed is. Ja, daar is die al. Hartstikke goed, Garnik. Ja, die jongen moet ook elke keer maar weer zitten. Ja, niet elke keer, maar vandaag wel. Dus dankjewel, jongen. Matthäus 5. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. De eerste is een beetje cryptisch, vind ik altijd. Zalig zijn de armen van geest. Wat betekent dat nou? Ik dacht vroeger misschien mensen die in een die mentaal een handicap hebben of zo, maar dat betekent het niet. Als je letterlijk kijkt, staat daar geestelijke bedelaars. Dus in die zin arm, dat je geestelijk weet, ik heb niks uit mezelf, ik moet alles van God verwachten. Dat is de eerste wet van de evangelie, zou je kunnen zeggen. Dit is de voorwaarde, zou je kunnen zeggen, om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat je weet, ik heb alles van God nodig, ik kan niks zonder hem. Zalig de bedelaars in de geest. Bij de meeste van die zaligsprekingen, als je goed kijkt, staat er, en zalig zijn, nou, de gelovigen, bijvoorbeeld de armen van geest, die treuren of de zachtmoedigen. Zalig zijn de gelovigen, want zij zullen iets krijgen. Dat is heel apart, hè? Ze zijn gelukkig, werkelijk te feliciteren, want ze zullen. Nou, wij zijn heel vaak bezig om nu gelukkig te worden door de spullen die we nu hebben. En het koninkrijk van God is volledig anders. Jezus zegt, werkelijk gelukkig ben je als je zult. Dus je bent nu gelukkig om iets wat komt. Dat is best wel gek. Maar weet je, zolang wij proberen dolgelukkig te worden, en je mag echt wel proberen gelukkig te zijn, maar als wij alleen maar proberen gelukkig te zijn met de dingen en met de spullen die we nu hebben, dat gaat je nooit lukken. Echt nooit. Want die spullen die we hier hebben, die halen het niet bij het echte. De Bijbel zegt, alles wat je ziet is tijdelijk. Alleen het eeuwige kan ons echt gelukkig maken, kan ons hart vullen. Dus, maar daarvoor moeten we wel in geloof wandelen. Dus laten wij dat gaan doen. Laten we ons meer richten op wat komt. En dan zullen we, geloof ik, echt gelukkig zijn. Deze wereld is namelijk in verval. En je kunt nooit iets geweldigs goed verwachten van iets wat in verval is. Er zal altijd wel ook een schaduwkant aan zitten. Dat klinkt wel een beetje negatief, hè? Natuurlijk krijgen we hier van God ook heel veel zegeningen, maar het echte, dat komt nog. Het beste deel komt nog, zei Corinne Boom. Nou, genoeg over de introductie en over wat zalig is. Eindelijk kunnen we dan beginnen. 7 keer zalig had ik beloofd in Openbaringen, dus let's go. De allereerste keer staat het in Openbaringen 1, vers 3. En dan gaan we lezen met elkaar. Ja, precies. Ik heb weer mazzel dat ik hier sta te lezen. Kijk maar eens. Wat staat er? Zalig hij die leest. Maar gelukkig staat er nog iets achter voor jullie hier allemaal. En zij die horen. De horen van deze profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Het is heel eenvoudig eigenlijk om uit te voeren. Zalig ben je als je leest of hoort. Nou, dat kan iedereen. Nou, misschien niet iedereen, maar in ieder geval iedereen die hier zit. Ja, toch? En voorlezen kun je aan iedereen. Zalig ben je gewoon puur als je het woord leest. Let's do it. Laten we dat woord vooral blijven lezen. Dan staat er iets heel moois. En die in acht neemt. Nou, daar staat letterlijk het woordje tereo. Tereo. Dat komt van het woord wacht of bewaker. Dus zalig ben je als je het woord leest of hoort, maar ook En is die profetie bewaakt, staat er letterlijk. Het staat eigenlijk een soort van militaire term. Een wachter die houdt de wacht over een bezit, of over een paleis, of over een persoon. En zo, dat woord staat hier. Dus als je het woord, hè, die profetie bewaakt, ze moeten dat woord bewaken, want er zullen altijd aanvallen op het woord zijn. Dat is nu zo en dat is altijd zo geweest. We moeten niet gek kijken als het woord van God aangevallen wordt. Dat is heel normaal. Ja, het is niet normaal, maar het is in ieder geval, het komt altijd voor. Het is niet normaal, maar toch normaal. Dus ik mag u vandaag hartelijk feliciteren. Want u zit hier en u hoort het woord. Dan ben je al zalig. Ben je al te feliciteren. Dat is de eerste zaligspreking, zou je kunnen zeggen, in Openbaring. De tweede vinden we in Openbaring 14. Dus het duurt even voor je de tweede vindt. Maar ze komen steeds dichter op elkaar te liggen. Hé, dat was me eigenlijk nog niet eerder opgevallen, maar nu ik het zeg. Ja, klopt zo. Ze komen steeds dichter op elkaar te liggen, die zaligspreking. Openbaring 14, vers 13, en daar lezen we het volgende. Ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. En dat is een rare tekst. Zalig zijn de doden. Oeh, dat klinkt wel heel een beetje luguber, toch? Maar er staat iets bij natuurlijk, hè? Die sterven in de Heer. We hadden over dat enorme monster, hè? Dat eigenlijk heel alle mensen opslokt. Iedereen die geboren wordt heeft als het ware al een belofte bij zich dat hij ooit zal sterven. Maar Jezus heeft die dood verslagen. En die dood is niet meer dat monster waarin iedereen verdwijnt. Voor degene die gewassen zijn door het bloed van Jezus is het een deur naar het eeuwige leven geworden. Wauw, wat een geweldige toekomst hebben wij. Dus vandaar inderdaad, werkelijk te feliciteren ben je als je sterft in de Heer. Als je bij Jezus hoort en je sterft, dan ben je werkelijk gelukkig. Yes. Een oude gezegde of gezegde spreuk, die zegt het volgende. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Maar dat is even een doordenker. Ik zal het nog een keer herhalen. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Ja? Valt het kwartje? Dus het sterven voor je sterft betekent je sterft aan jezelf. Hè? Onze oude mens sterft. Als je dus aan je oude mens sterft voordat je in je graf komt te liggen. Als je dan echt in je graf komt te liggen, dan heb je juist het leven. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Nou, dat is even een doordenkertje. Goed, dat was de tweede zaligspreking. Dus zalig degene, de doden die sterven in de Heere. Dan Openbaring 16. Vers 15, daar zegt Jezus het volgende. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Zalig, zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Nou, dat dief klinkt een beetje gek. Jezus komt als een dief, hij gaat er geen dingen stelen. Dat klinkt een beetje raar. Nou, ik denk dat hij verwijst naar wat hij eerder zei in een van de evangelieën, of misschien wel meerdere. Daar zegt hij, zie, ik kom als een dief in de nacht. Nou, het gaat niet om dat Jezus dingen komt stelen natuurlijk, uiteraard. Maar hoe komt een dief in de nacht? Nou, mensen liggen te slapen, hebben niks in de gaten en plotseling komt die dief daar. Niemand had het verwacht, iedereen is in rust, denkt aan heel andere dingen of denkt aan niks. En ineens is die dief daar. Totaal onverwacht. En Jezus zegt dan ook bij, als de Heer van het huis geweten had wanneer die dief kwam, ja, dan was hij wel wakker gebleven. En dus daar gaat het om. Het gaat niet om dat deze dingen gaat stelen, maar hij komt onverwacht. Zonder dat iemand het doorheeft. Iedereen ligt te slapen. En dan staat erbij, zaligheid die waakzaam is, dat staat letterlijk wakker of wakend, en op zijn kleren acht geeft. Nou, dat woordje wat daar staat voor acht geven op je kleren, is weer tereo. Weet je nog, die hebben we zo net gehad. Dat betekent dus bewaken, opnieuw, hè, die wachter. Dus zalig ben je als je je kleren bewaakt. Klinkt een beetje gek, wie gaat die roven dan? Nou ja, er is wel iemand, we hebben een tegenstander natuurlijk. Maar je moet je kleren dus bewaken. Nou, die kleren worden natuurlijk niet letterlijk bedoeld, hè. Dat is natuurlijk een beeld van hoe we gekleed zijn. Yes, want weet je, we hebben een tegenstander, we moeten wakker zijn. We denken misschien in het Westen af, we kunnen op ons lekkere westerse plus blijven zitten. Maar ik heb nieuws voor u, het is oorlog. Ik weet dat u het niet leuk vindt, ik ook niet. Maar we have to deal with it. Het is nou eenmaal oorlog. We moeten waakzaam zijn. We kunnen niet in gaan slapen geestelijk. Het is eenmaal oorlog. Yes. Goed, dat kleed, hè? Daar gaan we even naar kijken. Wat betekent dat nou? Nou, ik moest denken aan een gelijkenis die Jezus uitspreekt. Staat in Matteüs 22. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Dat duurt te lang. Maar daar staat een gelijkenis en Jezus zegt het volgende. Er was een koning en die had een zoon. En die zoon ging trouwen en dus kwam er natuurlijk een groot feest. Als de prins gaat trouwen, dan is het een groot feest. En hij hield een bruiloftsmaal en ging allerlei mensen ging die koning uitnodigen. Maar u kent vast het verhaal. Ze hadden allemaal iets. De een zegt, och ja, ik heb net een nieuwe akker, ik kan niet komen. De andere zei, ik heb net nieuwe koeien gekocht, ik kan ook niet komen. En weer een ander zei, ik heb net een vrouw getrouwd, ik kan ook niet komen. Allemaal geen slechte dingen, maar allemaal dingen die ons bezighouden. Gewone dingen van de dag. En niemand kwam. En toen zei de koning, ik ga ervoor zorgen dat mijn huis vol komt. En hij zei tegen zijn knechten, ga er alle straten op en nodig iedereen uit die je tegenkomt. Lammen, blinden, sloebers, bedelaars, maakt niet uit. Iedereen mag komen. Wauw, zo is God, hè? Hij nodigt iedereen uit. En de mensen komen. En op een gegeven moment staat er een hele rare tekst. De koning zegt van, mijn huis is nog niet vol. Dwing ze binnen te komen. Dat is apart. Dwing ze naar binnen te komen. Ze moeten naar binnen komen. In ieder geval, op een gegeven moment is het huis helemaal vol. En de koning overziet zijn gasten en zijn oog valt op één persoon. Die persoon heeft geen bruiloftskleed aan. Hij is in zijn oude sloeberkleren gekomen. En de koning zegt tegen hem, hoe ben je binnengekomen? En dan staat er, hij verstomde. Hij wist niet wat hij moest zeggen. En hij wordt letterlijk naar buiten gegooid. Hij wordt eruit gegooid. Als wij bij God willen komen, God is een heilig God, dan moeten we gereinigd worden. Wij moeten het kleed wat hij ons geeft aandoen. We kunnen onszelf niet reinigen, je kunt lang en kort blijven poetsen. Maar we zitten er zelf ook onder, dus we smeren het alleen maar verder uit. We hebben God nodig om gereinigd te worden. Onze kleren kunnen door niets anders gereinigd worden dan door het bloed van Jezus. En het staat prachtig beschreven in Openbaringen 7. Dat staat ook op de slide. Vers 9 en 14. Dat staat het volgende. En hierna zag ik, dus Johannes, en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. En ze waren bekleed met witte kleren, witte gewaden en palmtakken in hun hand. En dan spring ik even naar vers 14. Dan zegt die engel van, weet je ook wie dit zijn? Zegt hij vers 13. En dan zegt Johannes heel slim, u weet het mijn heer. Dat is altijd een goed antwoord. En die engel zegt dan tegen hem, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. Ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Wauw, daar staat het antwoord. Hoe maak je je gewaad wit in het bloed van het lam? Dat is een hele merkwaardige logica. Je doopt je kleren in iets roods en het wordt wit. Dat is typisch het evangelie. Het is heel vaak precies andersom als wij denken. Ik snap dat ook niet, maar dat hoeft ook allemaal niet. Als wij onze kleren gewassen zijn in het bloed van het lam, dan worden ze wit als sneeuw. Yes, amen. Wat bijzonder. Dus onze kleren, dat gaat natuurlijk over wie wij zijn, onze ziel. Dat onze zonden afgewassen zijn door het bloed van Jezus, dan zijn wij rein. Dus zalig als je, hebben we net gelezen, hè, zalig wie op zijn kleren acht geeft, die waakt over zijn kleren. Want onze kleren worden natuurlijk gewassen door het bloed van Jezus, maar blijkbaar is het onze taak om te zorgen dat ze rein blijven. Nou, hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat onze kleren rein blijven? Ik zat er eens over na te denken en toen dacht ik, nou misschien het meest simpel is wel gewoon dat oude liedje, lees je Bijbel, bid elke dag. Ken je dat? Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja? Oké. Een paar mensen kennen hem. En dat is eigenlijk wat je moet doen volgens mij. Gewoon heel eenvoudig, lees elke dag je Bijbel en bid tot God. Het is misschien super simpel, maar maak er tijd voor. Het is zo ontzettend levensveranderend als je dat gaat doen. Langzamerhand, zeker weten wel. Maar het verandert je onherroepelijk en het zorgt ervoor dat onze kleren wit blijven. En natuurlijk, we falen allemaal, we hebben elke keer weer die reiniging van Jezus nodig. Maar we moeten wel die stap zetten om hem elke keer te willen zoeken. Dus zalig zijn die hun kleren bewaken. Dan de vierde zaligspreking, zo je wilt, is Openbaring 19, vers 9. Openbaring 19, vers 9. Yes, en hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Wauw, ik mag even onderstrepen dat dit echt klopt. De waarachtige woorden van God, nou dan moet het wel waar zijn, toch? Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal. Nou, we hebben net gehad over die gelijkenis, weet je nog, in Matteüs 22. He, die koning, die nodigt de mensen uit. En wie kreeg die uitnodiging? Uiteindelijk iedereen. Iedereen is uitgenodigd. God sluit geen mensen buiten. Er zijn wel mensen die zeggen, ik wil niet. Dat is dan jouw keus. Maar God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij nodigt iedereen uit. Zalig zijn dus degenen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Yes, en we hebben net ook gelezen, hè, die gelijkenis. Waarom kwamen die mensen niet? Ze hadden druk met van alles, de gewone dingen. De gewone dingen van het leven die kunnen ons soms zo in beslag nemen dat we de uitnodiging van God in de wind slaan, zonder dat we het misschien doorhebben, maar het kan wel. Dan de vijfde zaligspreking is Openbaring 20, vers 6. Daar staat het volgende. Een merkwaardige tekst, een beetje. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen als priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koning regeren 1000 jaar lang. Merkwaardige tekst, toch? Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Die tweede dood, wat is dat dan? We hebben natuurlijk in het begin gehad over die dood. Hè? Iedere mens die geboren wordt, die sterft uiteindelijk. Het kan jong zijn of het kan oud zijn, maar iedereen sterft ooit. Wat is dan die tweede dood? Nou, dat wordt heel mooi uitgelegd in ditzelfde hoofdstuk. We gaan een paar versen verder. Vers 14 en 15, ook van Openbaring 20, daar staat dat. Openbaring 20, vers 14 en 15. En er staat het volgende. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dus wat is de tweede dood? Dat is ook al wat wij de hel noemen. Een poel van vuur. Ergens anders in de Openbaring staat dit een poel die brandt van vuur en zwavel. Nou, het lijkt me niet prettig. En dat is het ook niet. De hel. Ook al zo'n onderwerp wat niemand wil horen. Er zijn tegenwoordig ook heel veel christenen die geloven niet dat de hel er is, althans dat er geen mensen in terechtkomen. Nou, ik zou zeggen, onderzoek de Bijbel en ontdek maar even wat daarin staat. Er staat op heel veel plekken dat helaas mensen daar wel terecht kunnen komen. We hebben net gelezen trouwens, hè? Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Weet je, ik zou ook willen dat er niet in stond. Ik zou willen dat iedereen tot behoud komt. En weet je wie dat ook wil? God staat letterlijk in de Bijbel. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat iedereen tot behoud komt. Maar toch is het de waarheid. We kunnen er niet omheen. Sommige mensen weigeren zich te laten redden. Die willen niet bij God horen en die wijzen hem af. Uiteindelijk zegt God, oké, dat is jouw keus, dan willig ik jouw keus in. En dat is een afgescheiden zijn van God wat verschrikkelijk is. Maar het is wel realiteit. God wil niet dat iemand verloren gaat. Er staat ook trouwens in Matteüs 25, kun je dat lezen. Waar de hel voor bedoeld is, daar staat namelijk, Jezus zegt dat zelf, het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dus de hel is nooit bedoeld voor de mensen. Het is bedoeld als strafplaats voor de duivel en zijn engelen. Maar nooit bedoeld voor mensen. Dat betekent niet dat je er niet terecht kan komen, maar het is niet voor bestemd. God wil dat niemand verloren gaat. Maar het kan wel. Yes, dus zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding, want over hen heeft de tweede dood geen macht. Gelukkig, dank God dat wij niet in de hel hoeven te komen, want over ons heeft die tweede dood geen macht. Het is best wel veel informatie, hè? Ik ben me wel bewust dat het misschien wat veel is. Maar we gaan naar de zesde zaligspreking. Openbaring 22 vers 7. Dit zegt Jezus zelf. Daar staat het volgende. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Oeh, wat zou dat woord zijn? in acht neemt. Kun je het vast wel raden? Weer die bewaken. Ja, tereo staat er weer. Inderdaad, bewaken. De zaligheid die de woorden van de profetie van dit boek bewaakt. Dus het is nu drie keer genoemd, bewaken. Het zal wel belangrijk zijn. Toch? Anders zou het er niet zo vaak staan. Bewaken is superbelangrijk. We moeten het woord bewaken en onze kleren bewaken. En hier staat nog een keer, we moeten die profetie, de woorden van het boek, bewaken. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt, bewaakt. Het woord van God bewaken. Dan de laatste zaligspreking, die staat een paar versen verderop. Bijna het eind van de Bijbel zelfs. Vers 14. Openbaring 22, vers 14. Daar staat het volgende. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom van het leven en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Wauw, dit is de belofte van het eeuwige leven, hè? De boom van het eeuwige leven. De boom van het leven, als je daarvan eet, zul je nooit meer sterven, zegt de Bijbel. Natuurlijk beeldspraak, hè? Maar het gaat erover dat we dan eeuwig bij God mogen zijn en in de stad met de parelen poorten mogen binnengaan. Wauw, wat een dag zal het zijn. Ik heb daar zoveel zin in. Oké, en wat staat erbij? Zalig zijn zij die zijn geboden kennen. Zijn geboden lezen. Nee, ook niet. Zijn geboden doen. Jezus zegt zelf ook. Hè, niet iedereen die zegt Heer, Heer, die zal gered worden. Maar ieder die de wil van mijn Vader doet. Wij moeten zijn geboden ook leren doen. En dat is moeilijk. En dat mag ook met vallen en opstaan gaan. Hè, de God kent ons. Hij is geduldig met ons, maar we moeten wel ons handelen moet ook veranderen. Wat wij doen is belangrijk. Wij moeten doen wat de Vader zegt. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Goed, ik heb even een samenvattingsslide volgens mij. Want het is natuurlijk al heel veel informatie nogmaals. Maar goed, samenvattend het volgende. Van harte gefeliciteerd. Als je het woord van God leest of hoort en daarover waakt. Als je sterft terwijl je bij de Heer hoort. Van harte gefeliciteerd als je waakt over je kleding. Van harte gefeliciteerd als je geroepen bent tot de bruiloft. Als je het woord bewaakt en als je Gods geboden doet. Dan ben je zeven keer zalig. Wat wil je nog meer? Yes? Nou, dat was wat ik met jullie wou delen. Ik wou eigenlijk afsluiten met een stukje uit Openbaring 1. Nogmaals, vind ik zo'n ontzettend mooi stukje. Daar wou ik jullie graag mee zegenen. Openbaring 1, vers 5 tot 6. En dan sluit ik nog af met gebed. Genade zij u en vrede. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat we dit mogen uitspreken, Heer. Jezus, u bent de overste van de koningen der aarde. U bent de eerstgeboren uit de doden. U die zoveel kracht hebt dat wij als dood neervallen voor uw voeten als u uw macht laat zien. En toch, Heer, u kwam en nam, ja, u koos voor ons. U heeft onze kant gekozen. En u overwon de duivel en de zonde en de dood door daar dwars doorheen te gaan. Heer, wij prijzen u dat u de laagste bent geworden, de allerlaagste, ons aller dienaar. Heer, wij kunnen alleen maar in verwondering staan en u prijzen voor uw goedheid. En u danken voor uw grote genade. Heer, wij geven u de lof en de eer. Er is niemand die alle lof en eer toekomt dan u alleen. Heer, u bent onze grote koning. Wij geven u de eer en de dank. Wij willen voor u leven. Help ons daarbij, Heer. Vul ons met uw geest. Heer, en wij geven u alle dank. In de naam van Jezus. Amen.